Goedemorgen, Tom. U weet nog waarover ik vorige keer gesproken heb? Of waarin ik zat vorige keer? Ja, heel goed. Maar ik ga niet verder in het Johannes-evangelie vandaag. Maar blijf wel bij Johannes. Dus we gaan naar de eerste brief van Johannes. Maar voor ik dat echt open met jullie, zou ik eerst gaan even het resultaat van een onderzoek tonen. Dat is van Barna, die onderzoekt regelmatig, om de zoveel jaar, bij evangelische christenen of anders, de verschillende gemeenschappen van christenen. En stelt een enkele vragen over de Bijbel, over het geloof en over de moraliteit, dus de moraal, de zeden. En hier zijn enkele resultaten van het laatste onderzoek, dat is nu al een anderhalf jaar geleden. En daar hebben ze gezien dat, eigenlijk kan ik het zo al zeggen, het is bij evangelische christenen in de Verenigde Staten dat ik genomen heb. Je hebt wel verschillende groepen dat daar genomen wordt. Dus evangelisch, dat is wel wat de tekst bij ons ook hoort. Alhoewel, het is natuurlijk Verenigde Staten, het is nog een klein beetje anders misschien. Hè. Dus hier enkele resultaten. 48% van hen gelooft dat de Bijbel het foutloze woord van God is. Dus dat wil ook zeggen dat 42% dat niet gelooft. Wat wel naar de helft, en eigenlijk zien ze dit getal altijd maar stijgen. 74% zegt dat het hebben van geloof belangrijker is dan het geloof dat je hebt. Dus of je nu moslim bent, of christen bent, of gelooft in het vliegend spaghetti monster, het pastafarisme heet dat, dan is dat het belangrijkste. Misschien ken je dat wel, dat komt uit Nederland, dus. Dus dat wil zeggen dat 74% van de evangelische christenen eigenlijk zegt dat je Jezus niet nodig hebt, dat je niet in Jezus moet geloven om gered te zijn. Overal merendeel eigenlijk van de mensen. Geloof is belangrijker, niet in wie je gelooft.
Dat is wel heel
chockerend. Ja. Dat kan ook wel hoor. Ja, dat is waar. We rijden er steeds meer van weg. Zeker. Dan 65% van hen zegt dat de eigen gevoelens, eigen ervaringen, het advies van vrienden en familie belangrijker is dan wat er in de Bijbel staat over normen en waarden. Dus als je dus er niet goed bij voelt, ja, dan moet je niet volgen wat de Bijbel erover zegt. En ik denk wel dat er wat meer en meer beginnen te zien. Hè? Persoonlijke mening, persoonlijke visies worden zo belangrijk gesteld. Of gaan ze zelfs het woord gebruiken om toch maar daar iets in te vinden. En 60% zegt dat er geen absolute morele waarheid is. Dus een echte waarheid is er niet. Je voelt de vergelijking ook met het eerst natuurlijk. Hè? We leven eigenlijk in een tijdperk waarin elke vorm van zekerheid of overtuiging van de waarheid, welke waarheid dat er ook is, dat er met wantrouwen bekeken wordt. Toch een vraag gesteld van, ja, is dat hier allemaal wel zo correct? Is onze samenleving het idee van absolute waarheden losgelaten? Waar jaren geleden mijn waarheden hadden, dat we echt aan vasthielden, laten we dan nu los. En we kiezen er eigenlijk voor om elke mening dan ook, of elke filosofische betekenis daar een gelijke waarde aan te geven. Dus niemand heeft heeft meer waarheid dan ander, het is allemaal gelijkgesteld. Dat zie je ook terug in het hebben van geloof, belangrijker zijn. Helaas is de kerk van vandaag ook daardoor beïnvloed. Wordt het geval is voor het idee dat elk standpunt toegelaten moet worden, behalve de absolute waarheden die in de Bijbel staan. Je mag geloven in de Bijbel, maar toch moet je al de rest ook toelaten. En op het gebied van bijbeluitleg, dan wint er zo een belangrijke nieuwe beweging terrein. Die zegt dat niemand zeker kan weten wat de Bijbel betekent. Niemand kan dat weten. Volgens die visie is de Bijbel zo vaag en zo onduidelijk dat iedereen die de schrift uitlegt, dat je het niets meer mag bidden dan een voorzichtige, nederige, neutrale mening over de betekenis van de tekst. Je niet kan zeggen van het is zo niet. Je moet heel neutraal blijven. Maar zo negeren ze eigenlijk ook schaamteloos het onderwijs van de Bijbel, dat christen niet alleen de waarheid kunnen kennen, maar dat ze ook de waarheid moeten kennen. Dat is ook daarom dat Johannes die brief schreef, de eerste brief. Want in het tweede hoofdstuk, in vers 21, kunnen we daarin lezen: ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent. En omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Dus hij beweert dat de betekenis van de schrift niet te kennen is, is eigenlijk een directe aanval op God. Door eigenlijk door God ontworpen duidelijkheid en in de Bijbel staat. God wordt er eigenlijk van beschuldigd dat hij niet in staat is om zichzelf en zijn waarheid aan de mensen hier bekend te maken. Dat zeggen we eigenlijk. Als we zeggen dat het woord niet woord van God is. Het onvermijdelijk resultaat van dat is dat voor iedereen die dat ook omarmt, dat je geen zekerheid meer kan hebben. Dat je geen vertrouwen meer kan hebben. En ook de rijke en onmisbare grondbeginselen van het christelijk geloof. Wat is het opstaan van Christus dan nog waar? Is er dan nog werkelijk redding? Als toch niet alles correct is, dat je niet zeker mag zijn van wat in de Bijbel staat. Maar als we kijken naar de schrijvers van de schrift, waren ze absoluut zeker wat ze geloofden en schreven. En ze schreven dat onder de inspiratie van de Heilige Geest. En ze maken het volledig begrijpelijk voor mensen die verlicht zijn door de Heilige Geest. Want wie God kent, luistert naar ons, dus naar de apostelen. Wie nu het God voorkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. Maar natuurlijk, zij die zich aan de waarheid houden, die worden veroordeeld als ongevoelig, liefdeloos en ook soms gewoon als onnozelaar. Waarin geloven die nu eigenlijk nog? En die stomme dingen en die, laten we zeggen, die middeleeuwse gedachten. Hè? We zijn toch het jaar 2023. De realiteit is dat degenen die de duidelijkheid van de schrift ontkennen, zich ook echt verzetten tegen een duidelijke boodschap van zonde en rechtschapenheid ook. Want wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Ontkennen dat de Bijbel begrepen kan worden, geeft eigenlijk een valse troost aan zij die niet, van de waarheid, niet in de waarheid geloven die in de Bijbel staat. Terwijl zij die van de waarheid houden, ze ook gaan toepassen. Want wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Geloof de weg dat de Bijbel de waarheid bevat, alle waarheid bevat. Dat het foutloze woord van God is. Mag ik zo zeggen, zeg niet te vlug, ja. Want als we naar onszelf kijken, zijn er waarschijnlijk wel dingen waarvan we hopen of misschien voelen dat het anders zou moeten zijn. Hey, waarom kan dit niet? Waarom mag dat niet? Natuurlijk, waarom zou je moeten geloven dat de Bijbel de waarheid bevat? En daarom wil ik deze morgen ook met jullie naar de eerste brief van Johannes gaan en de eerste vier versen belichten. In vers 1 staat er wat er was vanaf het begin. Dus hiermee worden wij meteen terug gecatapulteerd. Naar de eerste vers van het Johannes-evangelie, waar ik al enkele maanden geleden over gesproken heb. Waar stond, in het begin was het woord. Net zoals in het Johannes-evangelie verwijst hij eerst naar Jezus. En wil hij terug duidelijk maken dat Jezus volledig God en volledig mens is. Want wie de Vader en de Zoon niet herkent, is de antichrist, schreef hij verder in zijn brief. Hij was er vanaf het begin. Dat betekent dat Jezus onveranderlijk is. Dat betekent dan ook dat we de boodschap die hij brengt, dat hij niet veranderd mag worden. Dat we niet draaglijker mag maken. Omdat de maatschappij daar anders over denkt. Want als je hem lief hebt, houd je je aan zijn geboden. Dat staat er in Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Oké, misschien ben je ervan overtuigd dat Jezus God is. Dat hij naar de wereld gekomen is om te sterven. En door zijn dood aan het kruis ons te verlossen van de zonde. Maar hoe kan je weten dat de rest ook waar is? En gelukkig kunnen we dat weten omdat we getuigen hebben. We hebben getuigen die dicht bij Jezus waren. We hebben onder andere een evangelie. We hebben de brieven van Jezus. Brieven van Jezus' meest geliefde discipel, Johannes. Er waren natuurlijk nog veel mensen die Jezus hebben gekend. Johannes verwees dan ook naar zichzelf en naar de andere apostelen in deze verzen. En daar staat er, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben nageraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Ze hebben Jezus horen spreken. En door Jezus hebben ze God zelf gehoord. Want Jezus is God. Geloof komt door te horen. En wil je werkelijk luisteren naar wat hij zegt? Sta je open voor zijn waarheid? De enige waarheid is dat er bestaat. Ze hebben Jezus fysiek met hun eigen ogen gezien. Door Jezus is God zelf zichtbaar geworden. In Colossenzen 1:15 staat er, beeld van God, de onzichtbare is hij. Ze hebben Jezus aanschouwd, wat betekent dat ze gezien hebben wat Jezus allemaal deed. De woorden die hij met de autoriteit sprak, de wonderen die hij deed, de macht die hij had, de macht om zieken te genezen, donderen leven te maken, stormen het zwijgen op te leggen. Allemaal bewijs dat Jezus God in het vlees is. Ze hebben hem aangeraakt. Het bewijs dat Jezus geen geest, maar een mens was. Johannes zelf lag aan Jezus' zijde toen ze aten. En Thomas kon na Jezus' opstanding zijn vingers in de zijde van Jezus leggen. En we zien ook Jezus na zijn opstanding een vis pakken en ervan eten. Het is duidelijk dat hij geen geest is, want geesten kunnen dat niet. De apostelen hebben hem gehoord, ze hebben hem gezien, ze hebben hem aanschouwd, ze hebben hem aangeraakt. De apostelen hebben hem met drie zintuigen waargenomen. En voor de rabbijnen was het heel belangrijk dat je pas een geldige getuigenis kon geven over iets of iemand, als het door twee zintuigen waren of door de twee getuigen. Als twee getuigen komen, dan is het ook misschien echt gebeurd. Of kan je toch een heldige getuigenis brengen. Maar als we kijken wat de apostelen meegemaakt hebben, wordt dus eigenlijk voldaan aan meerdere voorwaarden. Stel je ze verder eens voor als een scène in de rechtszaal. Johannes neemt als beklaagde plaats in de getuigenbank. De aanklager vraagt, u beweert dat Jezus een echt mens was. Klopt dat? Ja, ik bevestig de historische Jezus, antwoordt Johannes. En zijn er nog andere getuigen die uw bewering bevestigen? Zeker, zegt hij. Er zijn er 10 meer dan 2. Ja, dat is een stukje, een beetje verwijzend naar, je hebt maar 2 getuigen nodig, maar we hebben er nog 10 extra. En al snel worden de 12 in de beklaagde bank gezet. Heeft iemand van jullie deze Jezus horen onderwijzen? Ze knikken allemaal en Jacobus zegt, ik heb zijn bergreden gehoord, zijn gelijkenissen over het koninkrijk. En zijn Simon komt er snel tussen en ik hoorde hem over de advocaten zeggen, wee jullie advocaten. Dus advocaten, moderne woord voor wetsgeleerden, hè, de wetsgeleerden in Jezus' tijd. Want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen. U bent er zelf niet binnen gegaan en hebt hen gehinderd die wel binnen gingen. Dan zegt Matthias, zeker, maar ik heb zijn 7 verwensingen aan de schriftgeleerden en fariseeën gehoord. Dat was nog een keer een preek. En de advocaat schudt van streek zijn hoofd. Genoeg. Zullen we de inzet verhogen? Dan gaat hij verder. Maar wie heeft hem gezien? Heeft iemand van jullie Jezus in levende lijven gezien? Ze knikken allemaal weer. Ik zag hem de ogen van een blinde openen, zegt Bartholomeus. Ik zag hem de tafels omdraaien in een tempel, voegt Andreas eraan toe. O ja, zegt Filippus, ik zag hem water in wijn veranderen. Op dat moment schudt de aanklager op hier door elkaar, die gaat zitten en zegt, geen verdere vragen, edelachtbare. Dan komt de advocaat van de 12 naar de getuigen toe, vouwt zijn armen over elkaar, hij knipoogt een keer en begint aan zijn kruisverhoor. Ik heb maar één vraag. We hebben getuigenis gehoord over horen. Maar laten we eerlijk zijn, we weten allemaal dat horen niet het meest zekere zintuig is. Want we horen soms allemaal iets anders. Hè? Of we horen enkel maar wat we willen horen. Dat gebeurt ook. We hebben ook getuigenissen gehoord over zien. Maar ook die zijn, hoewel overtuigender, toch niet genoeg om mij te overtuigen. Mijn vraag is dus deze. Heeft iemand van jullie deze Jezus van Nazareth aangeraakt? Dan zegt Jacobus, de zoon van Alfeus, hij heeft mijn voeten gewassen. Matthäus en Thaddeus zeggen instemmig, ik ook. Ze zeggen allemaal, ik ook. Petrus zegt, ik raakte zijn hand aan toen hij me uit de stormachtige zee trok. En Johannes zegt, ik heb mijn hoofd tegen zijn borst gelegd tijdens het laatste avondmaal. Dan had Thomas naar de microfoon. De menigte mompelt, twijfelende Thomas, twijfelende Thomas, twijfelende Thomas. Maar de andere 11 zijn vervuld van opwinding. Ze hebben allemaal bij hen Thomas zijn opgestane lichaam aangeraakt. De rechtszaal wordt stil. En dan zegt hij, en ik ook. Dat vertelt het verhaal dat we kunnen vinden in Johannes 20. Toen de anderen tegen mij zeiden, we hebben de Heer gezien, zei ik tegen hen, tenzij ik in zijn handen het merkteken van de spijker zie, en mijn vinger in het merkteken van de spijker steek, en mijn hand in zijn zijde, zal ik nooit geloven. Zie je, ik wil niet alleen zien en horen, maar ook aanraken. Mijn vinger in de wonden van Christus steken. En wat gebeurde er? Ik kreeg mijn wens. 8 dagen later verscheen Jezus aan ons. Hij stond tussen ons en zei, vrede zij met u. Toen kwam hij naar me toe en zei, Thomas, steek je vinger hierin en zie mijn handen. En steek je hand uit en steek hem in mijn zijde. Niet ongelovig zijn, maar geloven. Ik voldeed aan het verzoek van Jezus om mijn vinger in het vlees te steken. En het is onnodig te zeggen dat ik niet meer twijfelde. Mijn aarzeling veranderde in een halleluja. En ik verklaarde mijn Heer en mijn God. Dat advocaat, edelachtbare, dames en heren van de jury, samen met deze 11 ben ik een oog, oor en handgetuige dat de eeuwige en bovenzintuiglijke God echt en tastbaar werd. Ik heb geen verdere vragen meer. De rechtszaal is in rep en roer. De rechter slaat op zijn voorzittershamer en hij slaat er nog eens op. Vonnis is duidelijk. Het apostolische overwinningsgejuich weer klinkt door de hele zaal. Het leven was werkelijk verschenen en heeft zichtbaar gemaakt wat verborgen was. Ze hebben hem gezien, ze hebben hem gehoord en ze hebben hem aangeraakt. Het eeuwige leven hebben ze gezien, gehoord en aangeraakt. Het woord dat leven geeft. De Vader en de Zoon zijn allebei God, want ze kunnen allebei leven geven. God heeft ons het eeuwige leven geschonken. En dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Door Jezus heeft God eeuwig leven. Ben je bezorgd over de dood? Bezorgd over het oordeel en de ondergang en hoe we eraan kunnen ontsnappen? Bezorgd over het hiernamaals? Denk dan hieraan. Wie overwint en tot het einde blijft doen wat ik wil, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Laten we verder lezen in de brief. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wat apostelen gezien en gehoord hebben, verkondigen ze aan de rest van de wereld. De weinigen, de apostelen, die de waard gekregen hebben, geven ze aan de velen, de hoop, aan de wereld in. Aan zij die Jezus niet gezien hebben. Niet aangeraakt hebben. Niet gehoord hebben. En dat verkondigen is geen optie voor de apostelen. Maar het is een bevel. Ze moeten het doen. Zij, en ook wij, mogen de waarheid niet voor onszelf houden. Want de redding komt enkel van Jezus. Hoeveel mensen ook een andere mening toegedaan zijn. En dus ook onder de mensen die zich christen noemen. Die gaan ook niet altijd wijzen naar Jezus, zij is de redder. Jezus zegt tot ieder van ons, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Als leerlingen zijn verbonden met elkaar door de genade van God en de Heilige Geest die ons één maakt. We zijn echt verbonden met de apostelen, waardoor we kunnen genieten van het grootste cadeau dat er is. De redding door Jezus Christus en de waarheid die we in ons Bijbel kunnen lezen. Eigenlijk als we de hand van God willen vasthouden, dan moeten we ook de hand van de apostelen vasthouden. Want we zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en van de profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Zonder een getuigenis wisten we niets over Jezus. Daarom moeten we ook blijven vasthouden aan hun getuigenis. En dat is geen stap in het donker. Het is gebaseerd op feiten. Het is gebaseerd op ooggetuigen die alles zelf gezien hebben. En we moeten blijven vasthouden aan het fundament van de apostelen, want wie niet bij de leer van Christus blijft, maar verder wil gaan, dus nog een stapje hoger wil gaan, dus om te zeggen dat het niet allemaal waar is, dat er andere waarheden zijn, heeft God niet. Wie bij de leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Ik wil nog als laatste nog de reden belichten waarom Johannes deze brief schrijft. Dat staat in vers 4. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Het klinkt wel een beetje egoïstisch om te lezen dat het voor zijn vreugde is dat hij deze brief schrijft. Er staat niet voor jullie vreugde, om jullie vreugde volkomen te maken, maar onze vreugde volkomen te maken. Natuurlijk, als je de herziende statenvertaling hebt, zal je zien dat er daar bepaald effectief jullie staat. Dus dat is soms een beetje een, wat te zeggen, mensen die het soms, die vroeger overschreven, worden allemaal overschreven, veranderen soms wel dingen dat ze wel wat raar vonden. En op zich kun je zeggen, ja, dat is wat raar, wat ze hier onze gebruiken en niet jullie. Dus een klein deel van de rondteksten staat er wel jullie op, maar niet in de merendeel van de teksten. Maar waarom maakt het zijn vreugde volkomen? Is vooral de vreugde voor Johannes. Wel, kan je vooral zien als je in de brief zelf kijkt. Want Johannes noemt ons eigenlijk verschillende keren zijn kinderen. En we kunnen dat zien in hoofdstuk 2 vers 1, 2 vers 12, 2 vers 18, 2 vers 28, hoofdstuk 3 vers 7, vers 18. Hij noemt zich zijn kinderen. Is er een grotere vreugde aan te weten dat je kinderen geloven aan de Heer dienen? Denk niet, denk dat de grootste vreugde is. En in Lucas lezen we ook dat er vreugde heerst onder de engelen van God wanneer één zondaar tot inkeer komt. Het is ook hun vreugde, de vreugde van de engelen. Als we dan naar de rabbijnen gaan, is er eigenlijk pas vreugde in het hiernamaals, wanneer we gestorven zijn. Maar voor Johannes is die vreugde nu al een werkelijkheid. Door de gemeenschap en verbondenheid die we al hebben met de Vader en met Jezus. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. We hebben al verschillende liedjes al gezongen over de vreugde die we kunnen hebben bij hem. Ik het kennen en ontvangen van die waarheid verandert ons. Vertrouwen we Gods woord. Geloven wat het woord zegt. Doen we wat het woord zegt. Verblijden we ons met andere gelovigen en de redding die het woord verkondigt. Toen ik de Heer leerde kennen, viel er zoveel verdriet en zorgen van me af. Het was ook de eerste keer in mijn leven dat ik volledige vreugde kon ervaren. Maar ik merk ook, als ik wegga van God, als ik wat minder tijd spendeer met God, dat die vreugde vermindert. Maar hoe meer ik hem zoek, hoe meer ik in zijn woord lees, hoe meer ik bid, hoe meer ik liederen zing, hoe meer ik in die vreugde kan komen. Hoe dieper die vreugde wordt. Maar het is ook een vreugde die we nooit meer kunnen verliezen. Want ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. Dood, nog leven. Engelen, nog machten, nog krachten. Heden, nog toekomst. Hoogte, nog diepte. Wat er ook maar in de schepping is. Zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Prachtige teksten. Maar bij de betekenis van de vreugde wil ik wel ook een opmerking van John Stott erbij halen. Ik zal het wat korter opgeschreven daar. Ik zal een langer stukje voorlezen. We moeten er rekening mee houden dat we de definitie van vreugde niet uit een woordenboek, maar uit het Nieuwe Testament halen. We moeten er heel goed op letten dat de vreugde overeenkomt met wat we in onze Heer zien. De wereld heeft nog nooit iemand gezien die vreugde kende zoals onze Heer die kende. En toch was hij een man van smarten en bekend met verdriet. Onze definitie van vreugde moet daar op de een of andere manier mee overeenkomen. Vreugde is iets heel diep, iets dat de hele persoonlijkheid raakt. Het komt hierop neer. Er is maar één ding dat echte vreugde kan geven. Dat is het aanschouwen van de Heer Jezus Christus. Hij bevredigt mijn geest. Hij bevredigt mijn emoties. Hij bevredigt al mijn verlangens. Hij en zijn grote verlossing omvatten de hele persoonlijkheid en niets minder. En in hem ben ik compleet. Vreugde, met andere woorden, is het antwoord en de reactie van de ziel op de kennis van de Heer Jezus Christus. Als iemand vandaag christen wordt, treedt hij binnen in een tijdloze, universele gemeenschap. Een gemeenschap die ontspringt uit de Godheid. Die stroomt door de apostelen en die ook stroomt door elke gelovige die ooit is geweest of er ooit zal zijn. We zijn nu en eeuwig een levende gemeenschap met hem die er ook vanaf het begin was. Dat is een verbondenheid die het vieren waard is. Het is een verbondenheid die het waard is om uit te leven. Laten we niet moe worden van het vasthouden aan Christus. Door ook de apostelen vast te houden. Aan wat zij ons overgeleverd hebben als ooggetuigen. En het uitdragen aan de wereld van het vreugdevolle goede nieuws van ons evangelie. En werk eraan. Misschien dat verkeerd verwoord, maar toch werk eraan. Om die vreugde volkomen te maken. Werken in die zin is top tijd in de Heer. Denk aan hem doorheen de dag. Lees in zijn woord. Bid, ook is het maar heel snel dat je bezig bent. Maar dan ga je merken dat de Heer naast je is. Hij verlaat je niet. Maar dan ga je hem nog veel beter merken in je leven en je wandel. Dan ga je ook echt kunnen leven voor hem en hem dienen. Amen.